luistert naar de Linkse Revolte. Hans, die is er niet. Hans zit in een soort van pausmobiel op weg naar de zon. Hij is op vakantie. Ja, ja. GroenLinksers rijden ook auto. Ik zit hier wel met Tim en Janneke.
Hoi, hoi.
Hoi.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you.
Nou, welkom bij de Kletsende Klasse. We gaan het vandaag hebben over zorg, of eigenlijk het gebrek aan zorg. Wil je meepraten, dan kan dat. Dan kun je naar vriendvandeshow.nl/delinkserevolte of gewoon ouderwets door een e-mailtje te sturen, dat kan ook. Maar goed, voordat we over de zorg gaan praten, er is veel gebeurd afgelopen week. Europa is weer opgeschud. We hebben verkiezingen gehad, dus ben wel benieuwd. Hebben jullie daar nog iets zinnigs over te melden, bovenop alle duidingen die er al zijn geweest?
Sure. Nou, dat is natuurlijk met zo ontzettend veel uitslagen uit alle verschillende landen. Daar valt zoveel uit te halen en zoveel over te zeggen. Ik denk dat het grootste nieuws van de Europese verkiezingen is toch wel dat er nu de parlementsverkiezingen in Frankrijk aankomen. En dat dat wel echt ook veelbetekenend gaat zijn voor de toekomst van Frankrijk en Europa. Dus ik denk dat dat wel, dat is bijna een beetje ondergesneeuwd natuurlijk door al het nieuws landelijk en vanuit alle andere landen. Maar dat wordt wel een grote.
Ja, die wordt heel belangrijk. En volgens mij, als ik het goed heb, volgend jaar gaan ook de Duitsers nu weer naar de stembus.
Oeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Ja, dat zouden we even moeten factchecken. Maar in ieder geval spannend, omdat dit natuurlijk toch wel Duitsland-Frankrijk de as van Europa is. Tim, heb jij nog iets te melden?
Nee, ik heb er weinig over te zeggen. Ik ben wel bezig geweest met de verkiezingen in België, uiteraard.
Ja.
En daar is het wonderbaarlijk gerukt om extreemrechts niet de grootste te maken. Terwijl die al 2 jaar in de peilingen by far de grootste zouden geworden zijn. Maar die zijn de laatste 2 weken eigenlijk hebben die wat uitschuivers gemaakt. En daar zijn ze op afgestraft geweest. Dus ze zijn wel gewonnen, maar Vlaams Belang dan in dit geval. Hè, de Vlaamse PVV, zeg maar. Met Wilders trouwens op de laatste campagnedag nog als bezoeker.
Ja, heeft niet geholpen dus?
Nee, ze zijn wel... Eigenlijk, ergens hebben ze wel gewonnen, maar tegelijkertijd voelen ze zich wel als verliezer. Want ja, als je 2 jaar denkt van we gaan de grootste worden en je wordt dat dan niet. En een absolute meerderheid met centrumrecht zit er ook niet in, terwijl dat 2 jaar wel zou gerukt zijn. Dus ja, daar ben ik op zich wel heel blij mee, moet ik zeggen. En het lijkt erop dat Vlaanderen en ook het landelijk, het federaal niveau, het Belgische niveau, dat we heel snel tot een regering gaan komen. En dat is toch tegen alle tradities in België. Dus wie weet hebben we binnenkort...
De snelste onderhandelingen ooit in België.
Ja, in een democratie dan. Hè? Maar ik denk dat er wel zit aan te komen. Ja.
Nou, hou ons op de hoogte, Tim. Wat mij opviel... kijk, we hebben natuurlijk best wel verloren ook de groene familie. We hebben heel wat zetels verloren door Duitsland en Frankrijk. Ik zag ook dat de rode familie, die heeft een paar zeteltjes verloren. Maar er is ook heel positief nieuws als je kijkt naar Noord-Europa. In Scandinavië hebben de groene en de linkse partij het gewoon supergoed gedaan. En zelfs in Denemarken zijn de groenen ook de grootste geworden. Dus wat ik dacht, misschien is het ook wel leuk om nog eens te kijken, of ook zelfs een hele aflevering te wijden aan Scandinavië. Wat is er nou gebeurd bij die verkiezingen? Hoe komt het dat links en de groenen daar zo goed hebben gescoord en juist de populistische partijen wat meer onderuit zijn gegaan? Dus ook misschien een oproep aan de luisteraars. Ben jij een expert? Weet jij veel over de politiek uit Denemarken, uit Zweden, uit Finland? Meld je dan. Want het lijkt me leuk om daar eens op in te zoomen.
Zeker.
Oké, Janneke, jij hebt een take van de week voorbereid. Over de zorg, vertel. Gooi hem erin.
Klopt. Nou, het was vorige week in aanloop naar de verkiezingen even kort in het nieuws. En dat was een kiezersonderzoek van Ipsos. En daaruit bleek dat de belangrijkste thema's voor kiezers voor de Europese verkiezingen waren op 1 was dat asiel en migratie. Maar op plek 2 kwam al heel snel de zorg, de gezondheidszorg. En nou, dat is opvallend om 2 redenen. Allereerst, de Europese Unie heeft niet zoveel te maken met zorg. Ze zijn nu bijvoorbeeld wel bezig met het Europees aanpakken van medicijntekorten. Maar verder is het niet echt een thema waar Europa over gaat. Maar mensen noemen dat wel heel erg. En dat zag je ook in de Tweede Kamerverkiezingen. Het ging eigenlijk heel weinig over de zorg en echt de toekomst van de zorg. Eigenlijk werd het hele thema gereduceerd tot het wel of niet afschaffen van het eigen risico.
Ja, heel instrumenteel, hè?
Ja. En wat je nu bijvoorbeeld ziet in het Verenigd Koninkrijk, waar natuurlijk ook over een paar weken verkiezingen zijn, is dat het daar juist heel veel gaat over de zorg. Daar de NHS, dus dat is, hoe moet ik het noemen, een beetje het ziekenfonds, nationale zorgsysteem wat ze daar hebben. Daar gaat het echt over de wachtlijsten in de zorg, personeelstekort, personeel beter betalen. Al dat soort thema's. En dat zie je bij ons in Nederland, ik denk wel echt de afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen decennia, echt minder. Terwijl, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar als je mensen spreekt, bijvoorbeeld zoals ik ook de afgelopen weken weer veel heb gedaan bij het huis aan huizen langs de deur gaan, dan hebben heel veel mensen het inderdaad al heel snel over de zorg. Er is altijd wel iemand in de familie die zorg nodig heeft en daar lang op moet wachten of er heel veel gedoe mee heeft. Mensen die in de zorg werken en die klagen over de slechte inroostering en het tekort aan collega's. Nou, ik had nog een vriendin gisteren, die is net in Den Haag komen wonen en die heeft al 15 huisartsen afgebeld of ze daar kan inschrijven. En dat kan gewoon nergens.
Oh ja.
Dus iedereen voelt heel erg dat het stroef gaat, dat het systeem vastloopt. Maar politiek gaat het er heel weinig over. Terwijl er natuurlijk genoeg over te zeggen is. Er zijn natuurlijk van die cijfers van als we zo doorgaan, dan moet in 2040 één op de vier mensen in Nederland in de zorg werken. Dat is nogal wat. Dat is nu 1 op de 6. Nou, de zorgkosten die gaan natuurlijk heel hard stijgen als we gewoon doorgaan. Nou, ondertussen sluiten er ziekenhuizen. Vaak in wat meer in de regio. Bijvoorbeeld in Heerlen speelt dat heel erg. En in Zeeuws-Vlaanderen nu. Vorige week ook nog in het nieuws de commerciële huisartsenketen Comet, die op randje van faillissement staat. En ondertussen dus huisartsenpraktijken opkoopt in het land. Nou, al die thema's, daar gaat het zo weinig over. En dan bedoel ik echt breed in het maatschappelijk debat. Misschien ook te weinig in de politiek. Wij hebben het er ook nog niet eerder over gehad. Ja. Dus ik dacht, een goede aanleiding om eens te hebben over de zorg. Wat moet het linkse revolteverhaal worden over de toekomst van de zorg in Nederland?
Zorgen over de zorg.
Zorgen over de zorg. Nou, wat mij altijd heel hard opvalt, als we het over de zorg hebben, is dat we het heel weinig over gezondheid hebben. En gezonde mensen hebben geen zorg nodig. En je zegt van, oké, Europa gaat niet over de zorg. Nou, ik weet niet, als je specifiek de zorg als de markt, hè, zoals wij dat dan in Nederland kennen, dan klopt dat. Maar ik denk dat er 400.000 mensen jaarlijks ongeveer sterven door vervuilde lucht in Europa. Als we zorgtekorten of arbeidstekorten in de zorg willen oplossen, dan zal er arbeidsmigratie moeten plaatsvinden. Wellicht, hè, dat zal een oplossing zijn. Nou, daar speelt Europa dan wel een rol in. Dus ik weet niet zozeer of Europa daar niet over gaat. Europa gaat ook over onze voedselveiligheid, over onze... Europa stelt alle regels op omtrent wat wel of niet in onze voeding kan zitten, welke stoffen we wel of niet kunnen gebruiken om onze voeding om op het rand te spuiten en noem maar op. Dus Europa gaat daar in zekere zin heel erg over. Aangezien Europa doet veel om mensen gezond te houden, of kan veel doen om mensen gezond te houden. En ja, gezonde mensen hebben geen zorg nodig. En ik zie dat ook in Nederland. Als je kijkt naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een begroting van 104 miljard, als ik me niet vergis, voor de zorg.
Ja.
En er gaat echt een fractie gaat naar preventie. En als je de zorg wil ontlasten, ja, dan zou je moeten ingrijpen op die oorzaken van wat ongezond maakt. En dan denk ik dat het voor zeker de linkse revolten en linkse partijen, dan moeten we het echt wel hebben over sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ik bedoel, arme mensen gaan tot 8 jaar eerder dood, tot 14 jaar minder goed ervaren gezondheid. Dat wil zeggen minder arbeidsproductiviteit. Nu is ook die discussie weer bezig om de zware beroepen te ontrasten. Nou, ik denk dat als je het over de zorg moet hebben, dat je het vooral moet omdraaien en dat je het vooral heel veel over gezondheid moet hebben.
Ja. Hoe kan dat? Hoe verklaren jullie dat? Het is zo logisch dat je natuurlijk enorm veel kan besparen als je aan de voorkant gaat zitten, als je ervoor zorgt dat mensen gezond blijven. En hoor ik jou zeggen dat er zo weinig geïnvesteerd wordt in preventie.
Als de zorg tot de markt verworden is, dan heb je zieke mensen nodig om die markt draaiende te houden. Dat is een heel cynische vaststelling, maar dat is wel gewoon wat er gebeurt. Ik bedoel, terwijl je zou veel meer op die preventieve kant moeten gaan zitten. En tegelijkertijd vraag ik me hardop af. Kijk, ik kom uit België natuurlijk. Daar kennen we dat vermarkte systeem van de zorg helemaal zo nog niet, zoals in Nederland. En ik heb hier ooit een keer gezegd, ik krijg in België nog steeds niet uitgelegd. Ik woon nu bijna 11 jaar in Nederland. Ik krijg een vrienden in België nog steeds niet uitgelegd dat ik boven de €150 per maand een zorgverzekering betaal. Die denken echt dat ik in Amerika woon. Zo kijken zij er echt naar. Hè. Zij betalen €100 per jaar, €120 per jaar.
En hoe betalen ze het in België?
Dat is via fondsen. Hè. Dat is het oude systeem dat jullie hier hebben gehad, denk ik toch? Ziek fondsen. En daar speelt ongeveer dezelfde discussie.
Er zijn er geen wachtlijsten, want dat was destijds het probleem. Dat er aan de ene kant in Nederland had je enorme wachtlijsten. En dan had je ook een groot verschil tussen particuliere zorg voor rijke mensen. Dat was dan wel goed op orde. En de zorgfondsen, dat was dan voor de niet rijke mensen. Die hadden dan dus die wachtlijsten.
En is dat nu zo veranderd? Volgens mij is dat nu nog steeds aan de hand. Dat je gewoon, ik bedoel, die komen die alles opkoopt. Volgens mij is daar wezenlijk niks aan veranderd. Volgens mij is er nog steeds, ook als je naar verpleeghuizen kijkt en zo, dat is bijna allemaal particulier, als ik me niet vergis. Dus volgens mij is die tweedeling er nog steeds.
Ik denk verpleeghuizen daar wel, maar in ziekenhuiszorg zit hem de toegankelijkheid denk ik heel erg in hoever lobby je zelf door om een second opinion te krijgen, om toch nog een gesprek met de specialist te hebben. Dus dat daar meer de drempel zit. Maar dat het niet per se tussen arm en rijk. Ja, als je dat helemaal doortrekt, dan zit dat uiteindelijk in een verschil tussen arm en rijk.
Ja, mondigheid.
Maar in de mondigheid, dat woord zocht ik. Dank je. Maar wat ik ook wel van wat je net zei, Tim, over Europa en evengoed Nederland zou veel meer kunnen doen in gezondheid en dus preventie. Wat ook natuurlijk wel de cynische constatering is, is dat mensen die vroeg doodgaan, die zijn goedkoop voor de overheid, heel plat gezegd. Want
dat is een discussie omtrent rokers, hè, dat je rokers wil aanpakken.
De meeste zorgkosten maken mensen, geloof ik, in de laatste 5 jaar van hun leven of zo. Dus ik denk dat natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven. Maar ik denk dat je daar ook wel achteraan moet zeggen. En daarmee accepteren we ook dat de zorgkosten stijgen. Maar dat is nou eenmaal zo omdat mensen ouder worden. En dat vinden we ook goed en fijn. En dat is een teken van welvaart, brede welvaart. En ja, daar moet je dan ook met elkaar de rekening voor betalen. Ja, dat is dan een stellingname die je zou kunnen doen.
Ja, kijk, ik denk dat daar de crux zit natuurlijk ook met betrekking tot het maatschappelijk debat. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft een paar jaar geleden een rapport uitgegeven over de zorg, dat die gewoon onhoudbaar wordt op termijn. Hè. En dat weten we ondertussen allemaal. Ja, en die scherpe keuzes waar de WRR het over heeft. En ja, dan kan je afvragen vanaf welk punt is het nog wel of niet nodig om zorg te verlenen. Tegelijkertijd denk ik dat er gewoon echt serieuze stelselwijzigingen nodig zijn. En daar heeft dan weer de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft daar mooie adviesrapporten. Dus het leeft bij de kiezers heel hard. Het leeft binnen overheidsorganen heel hard in zorg. Maar het leeft binnen de politiek. Ja, wordt het, wat jij zegt, wordt het platgeslagen tot het wel of niet afschaffen van het eigen risico. Alsof dat het probleem is en alsof we daar iets mee gaan oplossen.
Het is natuurlijk heel makkelijk om dat dan ook tot probleem te bombarderen. Want dan hoef je die keuzes niet te maken.
Ja, en ik denk dat heel veel ziet. En kijk, dat zou voor onze partijen een les moeten zijn. Maar heel veel, als je het hebt over personeel in de zorg, net zoals personeel in het onderwijs, er zijn best veel mensen die dat werk nog willen doen. Hè. Veel mensen vinden dat een morele baan, hè, om termen van Rutger Bregman te zeggen. Maar wat je ziet, is dat mensen klaar zijn met die prestatieindicatoren, met al die managementsystemen die er rondhangen. En wat je dan ziet, is eigenlijk een verschuiving van mensen die vast in dienst zitten bij de zorg, en het onderwijs ook, en mensen die dan van buiten komen. En mensen die van buiten komen, ja, die kunnen hun eigen voorwaarden min of meer prioriteren.
Doe je daarmee de ZZP'ers?
Ja, en dat zie je gewoon. Dus dat duidt er wel aan dat veel mensen dat werk nog willen doen, maar niet meer onder die voorwaarden die echt wel onder die werkdruk. TNO heeft daar een mooi onderzoek naar gedaan. Dat die werkdruk eigenlijk een van die pushfactoren is om mensen weg te krijgen. En dan denk ik, als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat weten, maar de 5 minuten registratie. Ja. Dus je moet per 5 minuten registreren wat je doet. Maar die is ambtelijk al 3 keer afgeschaft. Dus er is al 3 keer een minister geweest die gezegd heeft, die 5 minuten registratie schaffen we af. En ze bestaat in de praktijk nog steeds. Nou, dan heb je een managerial probleem. Dan heb je niet per se een politiek probleem. Ja.
Ik weet nog, een paar jaar geleden, volgens mij was dat 2017, in die verkiezingen. Toen had je die acties voor het Zorgfonds, voor het Nationaal Zorgfonds. En daar deden de SP was daar een groot voorstander van, maar ook PvdA, GroenLinks, ook allemaal partijen uit het veld, vakbonden, zorgorganisaties. En wat ik heel krachtig daaraan vond, was dat er een alternatief werd gepresenteerd voor een ander stelsel. Dus het was niet alleen maar, we zijn tegen de marktwerking in de zorg, maar het was, we zijn voor een nationaal zorgfonds. Ik denk wel dat dat kan helpen ook, om dit zeg maar weer op de agenda te krijgen, dat er weer zo'n soort actie komt, of dat deze actie weer wordt hervat, waar ook een alternatief wordt voorgelegd. Wat denken jullie daarvan?
Ja, zeer zeker. Maar dat zeer zeker. En ik denk dat een van die alternatieven moet gewoon zijn, volgens mij, dat je veel meer de koppeling zoekt tussen het welzijnsdomein en het zorgdomein. Dat is nu allemaal los van elkaar. En dan kan je, voor elk probleem moet je dan bij een ander loket gaan zijn. En ja, dat kost gewoon heel veel geld, want ja, ieder loket moet bemand worden. En ik denk dat het veel logischer is om echt vanuit welzijn te gaan redeneren. Want wat we in toenemende mate zien, is dat de zorg veel problemen oplost die niet medisch van aard zijn. Denk aan bestaansonzekerheid. De Artsenfederatie heeft 2 jaar geleden een brandbrief gestuurd naar het kabinet, ondertekend door meer dan 70 organisaties, waarbij ze zeiden van ja, maar wij zien gewoon dat de huisartsen in toenemende mate de gevolgen van bestaansonzekerheid aan het bevechten zijn. Ja. Maar ja, met een astmapuffer krijg je de schimmels niet van je slaapkamermuren. En een slaappilletje gewoon niks aan je geldstress doen.
Nee, dat is symptoombestrijding.
Ja, en dat is wat we zien. En ik denk toch dat je daar die radicale omwenteling nodig hebt. De zorgcontrasten wil gewoon zeggen dat je uiteindelijk toch moet zorgen dat mensen gewoon een soort van zeker bestaan hebben. Dat ze schone lucht hebben in hun omgeving. Dat de voedsel veilig is. Ik denk dat het daar allemaal bij moet beginnen.
Ja, er zijn ook wel mooie initiatieven geweest hier in Den Haag. Want daar zeggen huisartsen ook van ja, wij zijn ondertussen een vangnet voor echt tal van problemen. Bijvoorbeeld ook heel veel eenzaamheid. Dus vooral vaak ouderen die gewoon even een praatje willen maken en een verhaal willen doen. Dan heb je welzijn op recept. Dus dat mensen sneller gekoppeld worden aan een maatschappelijke werker. Er is ook wel een keer een goed samenwerkingsverband geweest, maar dat was dan tijdelijk gefinancierd en dan wordt dat toch niet verlengd. Ook omdat de zorgverzekeraars dan niet meer meedoen. Dus dat gaat nog niet helemaal soepel. Terwijl daar wel de toekomst ligt, denk ik. Om ook huisartsen, die zijn ook schaars, om die te ontlasten in de problemen waar ze ook niet de oplossing voor kunnen bieden.
Ja, en hier in Den Haag heb je het initiatief Gezond en Gelukkig Den Haag, wat onder meer in Moerwijk gestart is. Een van de armste wijken van het land en daarmee ook geframed als een van de meest ongezondste wijken van het land. En daar proberen ze het inderdaad die koppeling te maken tussen zorgverzekeraars, welzijn en de zorg zelf, hè, op lokaal domein. En dan zie je gewoon dat eigenlijk het systeem de juiste hulp in de weg zit. En als dat de constatatie is, ja, dan moet je toen naar een nieuw systeem. En dat, ik denk, zeker in de zorg, dat er gewoon ook heel veel belangen spelen. En het doorbreken van die belangen is gewoon echt een enorm moeilijk gegeven. En eigenlijk zie je in het onderwijs net hetzelfde, hè? Koepels die heel machtig zijn. Dat heb je hier, in de zorg heb je dat ook, zorgverzekeraars die heel machtig zijn, noem maar op. En ik denk dat het toch echt gaat over het doorbreken van belangen. En kijk, als je blijft doen wat je doet, dan blijf je krijgen wat je krijgt. En dat is heel duidelijk, momenteel geen optie niet meer. Ja. Dus ik denk dat we echt nog stelselwijzigingen toe moeten. En als ik me niet vergis, hebben we daar in het verkiezingsprogramma trouwens heel mooie voorstellen
over
opgenomen.
Ja, klopt. En dat lijkt een beetje op dat Nationaal Zorgfonds. Alleen dan was dat regionaal georganiseerd. Maar als ik kijk naar dit akkoord van deze aanstaande regering, dan doen zij eigenlijk helemaal niks. Hè? Ik bedoel, ze houden het huidige stelsel in stand. Het eigen risico wordt dan afgeschaft, maar pas vanaf 2027.
Gehalveerd,
ja, klopt. Goed dat je me even corrigeert. Er komt geld bij voor de ouderenzorg, maar dat is ook pas vanaf 2027. Maar je ziet vooral ook dat er enorm wordt gesnoeid in de curatieve zorg. Dus dat is zeg maar de medische zorg van de ziekenhuizen. Ook de extra's die het vorige kabinet had ingeboekt op het arbeidsmarktbeleid. Dus het gaat gewoon puur over de tekorten, hè, van personeel. Dat wordt weer teruggedraaid. Er wordt juist ook weer bezuinigd op de publieke gezondheid. Dus dat is preventie. Dat, nou ja, is eigenlijk het punt waarmee wij begonnen. Dus ja, ik had eigenlijk wel gehoopt stiekem dat er vanuit dit kabinet, wat toch ook wel heel erg heeft ingezet op bestaanszekerheid en de zorg, dat daar nou ja, een beter pakket zou uitkomen. Dus nou ja, ik denk dat we de komende jaren ons weer moeten opmaken om die straat op te
gaan.
Ja,
maar als ik dat nou zo hoor van jou, Noortje, wat jij allemaal opsomt, dat zijn toch alle ingrediënten om eigenlijk gewoon tot een vergaande privatisering van de zorg te komen. Dit heeft niks meer met publieke taak te maken, bijna, als ik dat zo hoor. En kijk, uiteindelijk is het zo, als mensen via de overheid hun zorg niet meer krijgen, ja, dan gaan ze het echt wel op een andere manier doen. Mensen vinden gezondheid belangrijk, mensen willen, iedereen wil zo lang mogelijk leven, snap ik best. Dus ik denk dat je dat gewoon gaat zien. Want ik denk, wat heel belangrijk is ook, dat zie je nu met die private equity, dat ook in de zorg natuurlijk een grote rol speelt. Dat moet er gewoon allemaal uit. Maar ja, dat lijkt me voor dit kabinet niet echt een speerpunt.
Nee, totaal niet.
Nou, daarvoor heeft Julian Bussoff in de Tweede Kamer, geloof ik, net een wetsvoorstel ingediend over private equity in de zorg. Dus er gebeuren wel zeker dingen in de politiek, maar het krijgt gewoon zo weinig aandacht. Dat was ook een beetje mijn frustratie. Dat ik dacht, het moet meer gaan over de toekomst van onze zorg.
Ja, maar het punt is natuurlijk dat gewoon ook heel complex is. Hè? Hoe heel dat systeem in elkaar zit. En kijk, dan is het natuurlijk, en dat snap ik politiek gezien, wel is het gemakkelijk om te focussen op een ziekenhuis dat verdwijnt of op een eigen risico dat stijgt of niet stijgt. Dat snap ik allemaal wel. Maar die fundamentele discussie, volgens mij wordt die wel gevoerd, maar die wordt te weinig publiek gevoerd. En ja, het gaan gewoon scherpe keuzes vragen. Welke zorg willen we nog leveren? Welke zorg willen we niet meer leveren? En ja, wie moet daarvoor verantwoordelijk zijn? Het enige is natuurlijk, en dat zeg je nu ook weer, hè, moet de discussie van moeten rokers bijvoorbeeld meer zorgverzekering gaan betalen? Nou, dan kom je dus, dat is vanuit een economisch perspectief bekeken. Nou, dat is dus echt onzin. Dat is ook wat jij daarnet zei, Janneke, want die hebben gewoon een korter ziektebed. Dat is bewezen. Dus vanuit economisch perspectief is het en voor de staatskas goed dat mensen roken, want die taxen zijn belachelijk hoog. En ja, de levensduur is wat korter. Dus dat is vanuit economisch perspectief helemaal raar om mensen daar op te gaan bestraffen via de zorgverzekering. Maar er zit een soort moraal in van maar zij maken zichzelf ongezond. Terwijl we weten dat als je kijkt naar het eigen gedrag, dat maar 30 tot, het hangt er even welke studie, maar rond de 30-40% is dan echt afhankelijk van je gezondheid, van je eigen gedrag. Dus we kijken naar sociale factoren, gaat dat boven de 60%. En daar doen we helemaal niks aan.
Nee, maar dat vind ik ook zo cynisch hierbij, dat je dan een oplossing zoekt, zeg maar, waarmee je juist de solidariteit ondermijnt. Volgens mij, de enige manier om de zorg een beetje het hoofd te bieden is dat er solidariteit is. Dat ook gezonde mensen willen meebetalen, mensen die niet gezond zijn. En bij zo'n voorstel over roken, dan daarmee drijf je eigenlijk een beetje een wicht tussen mensen. Omdat je dan als overheid eigenlijk zegt, je hebt dit allemaal aan jezelf te danken. Dat je rookt en dat je ongezond bent. Ik denk dat heel ondermijnend is voor het hele zorgbeleid.
Ja, dat zeer zeker, maar het is ook een beetje fucked up logica toch, want ik heb geen kinderen, dus moet ik nou gewoon klagen dat er mensen zijn die kinderen maken? Want dat betekent wel dat er meer onderwijs nodig is, dat er kinderopvangtoeslag moet uitgekeerd worden.
Maar die heb jij wel weer nodig voor als je oud bent, om jou te verzorgen.
Ah, tenzij we over migratie overgaan natuurlijk. Ja. Dus dat zou ook nog kunnen. Nee, maar ik bedoel, dat is een logica die je gewoon niet kan doortrekken. Maar ik snap wel dat politiek handig is om alles op die eigen verantwoordelijkheid te steken. Maar als je weet dat sociale factoren meer bepalend zijn voor je gezondheid dan eigen verantwoordelijkheid, dan is het in principe wel inderdaad aan. Dan moet je nadenken over publieke gezondheid. Dan moet je gewoon nadenken van, kunnen we nou niet in heel veel beleid bestaanszekerheid en gezondheid voorop zetten? Want alles hangt aan elkaar vast. En daar moeten we veel meer op focussen, volgens mij.
Ja, misschien tot slot in dit blokje, want Noortje, jij noemde net het Nationaal Zorgfonds ook als actiebeweging, wat het even was. Ja. Nou, het was zeker groot, maar het was niet huge, kunnen we ook wel, denk ik, constateren.
Het was niet groot genoeg, nee.
En ik denk, waar we natuurlijk de klimaatbeweging, klimaat is ook een supercomplex onderwerp, maar er is ook een hele beweging rond ontstaan. Het woonprotest, de woningmarkt is ook supercomplex. Er is ook een protestbeweging rond ontstaan. En ik zou graag willen zien dat er de komende jaren zoiets rond de zorg gaat ontstaan. Dus misschien luisteraars, als die met iets bezig zijn of hier gedachten over hebben of in het verleden of met een groepje over aan het nadenken zijn. Ik ben benieuwd.
Er zijn wel een paar mooie dingen. Je hebt natuurlijk van meneer De Brok met die buurtzorg. Jan Smeerwijk trouwens, hij heeft in Zeist eigenlijk een eigen zorgcorporatie opgericht. Dus tegen Zeist in Austerlitz zorgt. Dus heel dat dorp is eigenlijk een zorgdorp geworden waarbij mensen heel veel van de zorg zelf doen. En dat zie je steeds vaker ook. Hè. Je ziet echt wel vanuit de gemeenschap wel zorgzame buurten ontstaan. Ideeën die echt zorgzaamheid voor elkaar bevorderen. Maar op een bepaald moment word je ziek en heb je een ziekenhuis nodig. Je moet je daar wel gewoon binnen kunnen. Ja. En dat is natuurlijk altijd het gevaar bij zo'n zaken van onderop, hè, dat in principe zijn de pioniers die tonen hoe het anders kan. Maar in plaats van dat de overheid het dan gaat schaal vergroten en daar heel veel moeite voor gaat doen, gaat de overheid dan als een soort van vervanging zien en dan moeten wij bij minder doen. En dat is echt het cynische aan al die zaken. En ik denk dat daar echt wel in heel Nederland goede voorbeelden te vinden zijn en dat die gewoon schaalvergroting verdienen, maar dat niet bij de burgers moet liggen om die schaalvergroting te creëren, maar dat moet bij de overheid liggen.
Ja. Mooi. Janneke, ben je tevreden met deze take van de week?
Zeker. Ik denk dat we ook nog lang niet zijn uitgepraat over de zorg. Dus het komt vast een keer in een vorm weer terug.
Ja, dat denk ik ook. Dan de luisteraars. We hebben namelijk weer veel leuke reacties. Ik begin even met Wendy. Wendy die heeft namelijk gereageerd op onze podcastaflevering over klassenpolitiek. En zij zegt dit. Door jezelf in te delen in bepaalde klassen krijg je juist verdeeldheid van mensen en sluit je anderen uit. Dus je moet de hokjesgedachte loslaten. Geef iedereen de mogelijkheid om dezelfde taal te leren. Kies de baan die bij je past en energie geeft. Nou, het is niet echt een vraag, het is meer een statement.
Ja, waar ik heel veel van denk. Sorry, Wendy. ja, ik vind het heel ingewikkeld, want... Ik kreeg onlangs de aanleiding van mijn nieuwe boek. Hè, en daar heb ik het eigenlijk ook over crossen. Dus van ja, maar je polariseert. Ook door je taalgebruik. Hè, hoogopgeleid en begroef voor zichzelf gezorgd. En dan polariseer je en je mag niet crossen denken. Je mag niet in hokjes denken. En dan denk ik, ja oké, dat kan goed zijn. Maar wat ik daar net zei is wel letterlijk aan de hand. Hè, dat mensen in de lagere sociale klassen 8 jaar eerder doodgaan. Nu snap ik best dat je niet in hokjes mag denken. Maar als we dit al niet in een hokje gaan benoemen en ons hier niet sterk voor maken, ja, dan snap ik niet waar we nog mee bezig zijn.
Dan krijg je nooit verandering,
en
toch?
Polarisatie is gewoon echt... Het is een feit, die polarisatie. Hè. Als je kijkt naar gezondheid, oké, we hebben de zorg nu losgelaten. Maar als je kijkt naar arbeidsvoorwaarden, als je kijkt naar hoe mensen wonen, die polarisatie is gewoon een feit. En dan het hokjesdenken of polariseren in taalgebruik gaan mensen kwetsen, maar het feit dat mensen eerder doodgaan kwetst niet. Ja, dan denk ik, kom, dan zijn we even niks te nadelen van Wendy trouwens. Maar ik denk dat polarisatie net benoemd moet worden momenteel. Maar niet polarisatie als in de buitenlander komt alles afpakken en die moeten terug naar eigen land. Dat is iets heel anders. Maar je hebt toch echt wel een conflict nodig. En dat conflict tussen klassen is gewoon een feit. Hè? De ene wordt slapend rijk en de andere die werkt en komt niet vooruit in het leven. Ja.
Ja, ik denk ook dat Wendy hem, tenminste, dat neem ik aan dat ze hem ook positief bedoelt in de zin van klassen moeten ook solidair met elkaar zijn. En misschien als je dat het niet tot verdeeldheid moet leiden, maar juist tot samenwerking. Maar als ik hem zo lees, kan je het ook een beetje lezen als het aloude voorbeeld van een wit iemand die zegt, ik zie geen kleur en iedereen is voor mij gelijk. En dan is het toch een beetje van ja... Leuk dat jij dat zegt als wit persoon, maar...
Vanuit je privileges.
Vanuit je privilege, maar vraag het aan mensen die wel te maken hebben met racisme en discriminatie. En dat is natuurlijk ook waar voor klassenpolitiek. Dat het misschien wat makkelijker is om vanuit de midden- of hogere klassen te zeggen van... Ah, joh, klasse is toch helemaal niet belangrijk. Vraag het aan mensen die onder die werkende of lagere klassen vallen.
Dan hebben we ook nog een reactie van Katinka. En dat was op een aflevering met Tim. Ik denk naar aanleiding van jouw boek. Zij schrijft, het eigen risico voor de minima moet op nul. Zorgverzekering naar inkomen. De hoge inkomens die moeten inleveren. De lage inkomens die moeten omhoog. De sociale huren omlaag. Een huurtoeslag mag niet omlaag. Gratis bibliotheek, OV en zwembad voor de minima. Supermarktprijzen en benzineprijs omlaag. Laat de minima meedoen. Klinkt een beetje als een verkiezingsprogramma van de linkse partij.
Katinka voor president.
Ja. Dus Katinka, richt een partij op. Wij gaan op je stemmen. Maar dan heb ik er nog één van Geert. En ik vind deze vrouw eigenlijk stiekem heel erg grappig. Ik ga hem even voorlezen. Ik luister veel de podcast in bed over de speaker en mijn partner slaapt daar doorheen. Jullie tussenmuziekjes zijn echter zo hard en heftig dat dat niet werkt. Het gesprek vind ik wel interessant, maar de te harde muziek zorgt dat ik niet meer luister. Tim, niet zo hard lachen. Wat vind je hiervan?
Nou, een linkse revolte is geen stille revolte. Dus sorry Geert, we moeten dit volhouden. Je hebt tamtam nodig in het leven om vooruit te geraken.
We geven het mee aan Martijn, die dit allemaal keurig voor ons edit elke keer. Misschien kan hij nog iets met het volume doen.
Maar ik vind het ook wel heftig als ik het nu terug... Ja, ik vind het wel heftig om te weten dat u Geert in zijn bed ligt en naar mij gaat luisteren.
Ik denk dat wel meer mensen in bed liggen en naar ons luisteren. Dat doe ik zelf namelijk ook altijd. In bed luister ik podcast en dan val ik in slaap. Ja.
Ik tijdens het schoonmaken altijd. Het is mijn podcast.
Ik heb trouwens vorige week was ik in Nijmegen en bij een van de eerste afleveringen had ene Hugo gereageerd. En ik was niet akkoord met de reactie van Hugo. En ik had toen gezegd, ik ben binnenkort in Nijmegen, dus ik wil gerust een keer een biertje gaan drinken met Hugo. En ik ben dus vorige week met Hugo biertje gaan drinken.
Oh, wat gezellig.
Ik heb oersoep gedronken in Nijmegen, samen met Hugo. En Hugo is in Nijmegen een paar medestanders gaan zoeken. En die zijn begonnen aan een lokale Ringse Revoltenclub.
Oh, wat
dus
leuk.
Bij deze nog een oproep aan Geert, Katinka en Wendy. Zoek gewoon medestanders in je eigen gemeente of je eigen dorp of je eigen woonplaats en begin een Ringse Revoltenclub. En als je me nodig hebt om de boel even in beweging te krijgen, dan kom ik graag langs.
Dan kom je langs om oersoep te drinken.
Ja, wel biertje erbij, dat dan weer wel. Nu het nog mag, hè, van de zorggoeroes. Maar...
Nou, dan hebben we nog een vraag die we iets meer gaan behandelen, namelijk de vraag van Marloes. Marloes zegt dat zij sinds een jaar aan een opdracht werkt voor de gemeente Arnhem. En ze vindt het een fascinerende stad met een geweldige burgemeester en wethouders. Met lef en vooruitstrevende sociale plannen en beleid. En dan zegt ze, ik vind het best bijzonder dat in Arnhem, namelijk geen universiteitsstad en ook niet echt een studentenstad, dat de kiezers zo links stemmen. Hoe verklaren jullie de populariteit van GroenLinks en de PvdA hier, terwijl er ook zeer veel armoede, veiligheid en leefbaarheidsproblemen zijn? In andere steden waar dit zo is, zijn er meer radicaal rechtse stemmen. Succes met de podcast. Nou, groeten van Marloes, dankjewel. Nou, dit was een beetje zo'n vraag waarvan ik dacht, wij wonen alle drie niet in Arnhem. Hoe gaan we hier nou een goed antwoord op geven? Dus we zijn eventjes te raden gegaan in ons eigen netwerk bij mensen die wij kennen in Arnhem. Janneke, wat is jou opgevallen in je rondje?
Ja, ik kan er meteen bij vertellen. Mijn vriend die is opgegroeid in Arnhem en dus de hele schoonfamilie die woont er ook nog steeds. En ik kom er ook regelmatig.
En waar wonen ze?
In Presikhaaf. Dat is een wijk in Arnhem die wat vroeger ook een vogelaarwijk was. Is nog steeds wel een wijk met uitdagingen. Laat ik het zo zeggen, maar ook een vrij grote wijk. Die heel divers is, ook in type woningbouw en zo. Maar dat terzijde. Maar als ik naar Arnhem kijk, nou, ik word daar inderdaad echt heel blij van het college daar. Natuurlijk onze wethouder van de PvdA, Mark Laurix, maar ook van GroenLinks, Paul Smilders. Ja, die doen daar gewoon ontzettend goed werk.
Katelijne Bouwkamp.
Katelijne Bouwkamp, ja. We hadden het geloof ik eerder al gehad over het statement wat ze daar maken over vluchtelingenopvang. Wat gewoon echt een stevig links verhaal is. Mark Laurix, die was onlangs echt internationaal zelfs in het nieuws met zijn initiatief dat de gemeente gewoon schulden helemaal gaat overnemen van mensen zonder dat er een tegenprestatie gevraagd wordt. Gewoon voor mensen die zo ver in de shit zitten dat je ze er alleen maar kan uittrekken door in één keer de schulden op te kopen. Nou, dat is gewoon allemaal fantastisch. Maar als ik heel eerlijk, ik ben even een beetje de statistieken ingedoken van, nou, hoe zit dat nou in Arnhem? Er wonen nog best relatief veel hoogopgeleide mensen. Het zit nog niet eens heel ver af van sommige kleinere universiteitssteden als Enschede en Tilburg. En daarmee ligt het eigenlijk een beetje ook in lijn met die steden. En misschien ook Zwolle is vergelijkbaar, Zutphen in de buurt. En dat zijn ook steden waar GroenLinks PvdA echt ontzettend goed heeft gescoord tijdens de verkiezingen. Dus volgens mij is het Arnhem ook niet een soort van groot klein wonder, maar is het ook wel echt verklaarbaar. Bovendien is er ook veel veranderd in de stad de afgelopen jaren. En kun je ook wel zeggen van een aantal wijken dat het ook een beetje gegentrificeerd is. Bijvoorbeeld met de kunstacademie daar en de modeacademie is het Spijkerkwartier. Dat was echt een achterbuurt. Dat is tegenwoordig de hipste wijk om te zitten.
Oh ja.
En dat geldt nog voor een aantal andere buurten. En bovendien vind ik ook altijd interessant aan Arnhem, het is ook nog steeds een ontzettende verdeelde stad. Eigenlijk net als Den Haag. Je hebt echt de ene kant stemt echt wel radicaal rechts. Het andere deel links. En dat loopt echt langs de lijnen van hoogopgeleid, laagopgeleid, gezond. Nou ja, precies eigenlijk in lijn met het verhaal wat Tim ook vaak vertelt.
Ja. Ik ben even gaan vragen aan Paul Smulders, wethouder daar. Van hoe verklaar jij dit? En nou ja, hij is van GroenLinks. En zijn verklaring is dat het een hele groene stad is. En hij zegt, het is misschien wel de groenste stad van Nederland. Met alle prachtige parken. En het ligt ook heel dicht aan de Veluwe. Nou ja, dat is volgens hem een belangrijke verklaring. En daarnaast zegt hij ook dat er een heel groot deel van de beroepsbevolking werkzaam is in de culturele en creatieve industrie. Nou, daar hintte jij ook al een beetje op. En ook dat het best wel een ambtenarenstad is. En er zijn veel instituties die daar zitten waar ambtenaren werken. Dus dat was volgens hem ook een van de redenen. Dus ik ben benieuwd. En jij, Tim, wie heb jij gesproken?
Nou, ik heb Mark Lauriks om raad gevraagd. En het eerste punt was, ja, maar wij zijn ook gewoon heel toffe mensen. Dus dat voorbeeld doet volgen.
Tweede punt is,
dat is ook gewoon waar. Het tweede was, links trekt aan. Hè, afhankelijk van wat je dan doet, hè, die voorbeelden die jij net noemde. En derde was dat hij eerder naar de geschiedenis keek. En dan zei hij wel bij van, dat kan ik niet, misschien niet super hard maken. Maar dat hij naar de geschiedenis kijkt en dan wel zegt van, ja, maar als je naar Arnhem kijkt, zijn heel veel mensen die ooit zou moeten gaan vluchten en daar terecht zijn gekomen. En ja, daar, van daaruit intergenerationeel, dat je misschien wel solidariteit met met wat meer kwetsbare groepen veel belangrijker gaat vinden. Ja. Dus ik denk dat Arnhem, als ik het dan zo hoor, vooral nog een redelijk solidaire stad is. En ook solidair met de natuur. En dat begrijp ik dan ook eigenlijk wel. Als je zo'n echt heel beroemd park, hè, de Veluwe dan, hè, daar ligt er dan best bij, dat is een mega natuurgebied. Ja, ik kan me wel inbeelden dat als je daar veranderingen ziet, dat je denkt, nou, dit hier moet een tandje bij of zo. Dus.
Ja, er gebeurt pas echt een wonder als ze ooit een keer Nijmegen voorbij gaan in het links zijn. Want dat is natuurlijk, die gaan nog altijd hard aan kop, geloof ik.
Ja, hè? Ja. Wat ik ook heel interessant vind in Arnhem, is de burgemeester. Dat is namelijk Ahmed Marcouche. En ik weet niet, ik ben gewoon heel trots, merk ik. Ik was ook laatst bij hem op bezoek. En dan denk ik, wauw, het is jou gewoon wel gelukt om burgemeester te worden. We hebben namelijk heel weinig burgemeesters in Nederland met een migratieachtergrond. Volgens mij doet hij dus ook heel veel goed werk om daar de polarisatie, de culturele polarisatie tegen te gaan.
Ja, ik vind het wel, ik volg hem online en ik vind wel dat hij altijd heel verbindend is.
Heel verbindend,
en hij heeft natuurlijk ook heel veel last gaat onlangs met wat was het, die Koranverbranding en zo. Ja, ja, oké. En dan hoe hij daarmee omgaat, hè, want dat is gewoon een wespennest. Ja. Vind ik wel, ja, hij blijft echt er wel boven staan, heel rustig, verbindend naar alle partijen toe. En ja, ik denk dat dat echt dat een heel mooi voorbeeld is van hoe het ook kan.
Vind ik ook. En hij praat ook niemand naar de mond, maar is wel verbindend. Dat is heel knap. Ja. Genoeg over Arnhem?
Ik kan uren doorpraten over Arnhem, maar genoeg voor nu, denk ik. We zijn ook al een tijdje op weg.
Ja. Nou, dan heb ik nog een laatste vraag van de luisteraars, namelijk van Xander. Deze vraag hebben we ook eerder al gekregen, maar dan in een andere variant. Hij zegt, ik zou graag eens wat meer reflectie zien op de laatste 50 jaar. De huidige situatie van links komt niet uit de lucht vallen. Daar liggen structurele ontwikkelingen aan ten grondslag. Jonathan Haidt en Thomas Piketty bieden leerzame en zinvolle analyses. Ik denk dat we deze nu niet hoeven te behandelen, maar dat dit een heel goede suggestie is voor een aflevering. Om even terug te gaan in de tijd en te leren van de afgelopen 50 jaar. Hoe moet het niet en hoe kan het wel?
Ja, ik blijf dat altijd een moeilijke vinden. Hè. Wat ik zeg, op elke zeepkist moet ik me excuseren voor een periode waar ik niets mee te maken had.
Oh, je denkt meteen aan Rutte 2.
Ja, maar
nu begin je er zelf over, hè?
Ja, maar het is gewoon een feit. Het is, en wat ik echt vind is van, ja, maar als je geschiedenis wil schrijven, moet je naar de toekomst kijken. En ik denk dat er heel, heel veel uitdagingen in de toekomst liggen. Existentiële uitdagingen, laten we eerlijk zijn. Dat, ja, je kan wel, en ik doe er graag aan mee om een keer een historische reflectie. Maar ik vind die tendens om altijd naar achter te kijken, ja, ik vind het niet de goede tendens.
Ja, maar ik denk, nou ja, en dan niet alleen in de afgelopen 50 jaar, maar ook langer geleden, dat, nou ja, de sociaaldemocratie heeft heel veel gebracht. De groene beweging ook, de emancipatiebeweging. Daar komen wij ook vandaan. Dus volgens mij heeft de historie ook genoeg positiefs te brengen.
Ja, zeer zeker. Maar kijk, het punt is, de wereld is ook heel anders geworden. Hè? Met het globalisme, social media, noem maar op. Dus die analyse kan nooit... Je kan nooit, denk ik, vanuit de geschiedenis een analyse gemaakt en een copy-paste en zo moeten we het nu gaan doen.
Nee, tuurlijk niet.
Dat kan volgens mij gewoon niet. En,
maar ik kan wel lessen trekken, kijk, toch? En ik snap dat heel veel, heden.
Zeer zeker. En ik snap ook wel dat heel veel mensen teleurgesteld zijn geraakt in bepaalde bewegingen, de derde weg en noem maar op. Hè? Ik bedoel, maar als je nu kijkt naar het werk waar wij als wetenschappelijke bureaus de laatste 2 jaar samen verzet hebben, nou ja, dat is toch wel heel toekomstgericht, heel andere koers. En ik vind het heel belangrijk om daarop te blijven focussen.
Ja.
Maar ik doe graag mee. Dus als Xander ideeën heeft over literatuur die ik moet lezen of programma's die ik moet kijken, dan houd ik me aanbevolen.
Ja, dus ja. Wat ik hier een beetje lastig vind aan deze oproep, want ik ben historicus, hè, dus ik hou van terugkijken.
Oh, ja, ja. Maar nu valt de puzzel in elkaar, nu begrijp ik het.
Daarom ben ik zo zoals ik ben. Nee, maar ik heb wel eens het gevoel, als we het echt hebben over terugkijken op de sociaaldemocratie of de linkse politiek van de afgelopen 5 jaar in Nederland, in West-Europa, noem het. Dan we weten het wel een beetje inderdaad van de derde weg en het neoliberalisme en emancipatiebewegingen, dat was mooi en dit was minder mooi. En ik ben wel, als er tips zijn voor historici die iets verfrissends hebben geschreven, wat echt een nieuwe blik werpt op die afgelopen 50 jaar van wat we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien of wat we nu pas leren, heel graag. Maar ik hoef inderdaad niet weer opnieuw door het stof met hoe het allemaal misging. Johan Frets heeft daar in zekere zin natuurlijk ook een prachtige documentaire over gemaakt, wat misschien meer over de laatste... Nou, nee, ging ook wel over Den Uyl. Dus ook echt laatste 50 jaar. Nou, dat is wat mij betreft die geschiedenis. Klap erop, dat terugkijken. Als je het echt hebt over als je naar Nederland kijkt.
Ja, wat ik me dus wel kan inbeelden, en dat is omdat jij nu naar Den Uyl verwijst. Kijk, Den Uyl heeft natuurlijk om de kwaliteit van het bestaan wel echt iets neergelegd dat nog steeds nazindert. En ik merk vaak dat mensen daarop willen terugvallen, maar dat is natuurlijk geschreven in een naoorlogse periode van wederopbouw. En op een bepaald moment stagneert dat. En wat betekent dit nou voor de toekomst? En wat wij wel een keer zouden kunnen doen, is zeggen van oké, we hebben die derde weg gehad. We zijn nu op dit punt gekomen als samenleving. Hè? En dan bedoel ik niet per se als politiek partij, maar als samenleving. En wat betekent het nou van hieruit terug om die linkse idealen en in die complexe veranderende wereld? Dus dat je niet zegt, oké, we focussen zoals een NLD, want heel ander tijdperk op die naoorlogse periode, maar op de periode na die derde weg. En wat dat dan betekent.
Ja, goede insteek. Nou, Hans is op vakantie. Hij is ook historicus. Dus Janneke en Hans, als jullie samen even gaan bedenken wie we achter de microfoon moeten zetten om dit met ons te kunnen doen, dan gaan we dat gauw opnemen. En dat brengt ons bij het einde. Ja, volgende week dan zitten we er weer. Deze keer met een gast, namelijk Koen Hagens. Koen Hagens die is journalist. Hij werkt bij de Groene Amsterdammer en heeft een geweldig stuk geschreven. Namelijk De 5 valkuilen voor de oppositie. Hoe stop je een rechtsradicale opmars? Het staat in de Groene Amsterdammer van 29 mei. Dus koop die krant, want daar gaan we uitvoerig over praten met hem. Wil je verder meepraten? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En dan nemen we jouw inbreng mee voor de kletsende klasse over 2 weken. Tot dan.
Doei.
Doei. All you bad folks, you must go.